Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
De beste kopiërs tijdens het cijferseizoen en een uniek inkijkje in de strategie van BlackRock. Met mijn gasten Thijs Knaap, seniorstrateeg bij APG. Koen Bender, daar is hij weer. Comeback Koen van Mercurius Vermogensbeheer. En Jacco Heemskerk van Willis Towers Watson, head of investment daar. En ook voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers, CFA Society VBA. Het lukt me ook in het nieuwe jaar weer voortreffelijk. Mijn zakenpartner is Adjani Masthoff, ondernemer, directeur van adviesbureau Goudvisie. Welkom allen. We beginnen met jullie laatste transactie. Thijs, ik wil toch niet...
We hebben een belang genomen. Ik praat gewoon door je heen, want ik ga als een trein. We hebben een belang genomen in Alpha Trains.
Oh.
Ja, een bedrijf dat eigenaar is van 432 treinen en 363 locomotieven. Wat doen ze daarmee? Ze worden geleased aan spoorwegmaatschappijen in Europese landen, onder meer Frankrijk en Duitsland. Ik heb het vaker verteld, hè, hier. We kopen nog best veel op beurzen en we lenen nog best wel veel uit aan overheden. Maar de overhand heeft toch wel illiquide beleggingen. Dus een bedrijf dat treinen heeft bijvoorbeeld, en dat is dan een vorm van infrastructuur. Dat is een fijne belegging, want het genereert stabiele kaststromen. En het helpt een beetje mee aan de vergroening van Europa met al die treinen. En op die manier denken wij dat we een belegging hebben die goed past bij de verplichtingen die pensioenfondsen hebben. En dat doe ik hier vaker, dat soort beleggingen. En dat is omdat we
pik je ze eruit omdat ze voor ons te begrijpen zijn, omdat het past bij de strategie, want parkeergarages, tolwegen, treinen, infrastructurele projecten die iets bijdragen aan de vergroening van Europa, van de wereld. Hoeveel transacties doen jullie nu eigenlijk?
Dat is lastig te zeggen. Kijk, het zijn enorme transacties dit. Hier gaan vele miljoenen naartoe. Dus dan, als je dan kijkt hoeveel zijn het er, dan zijn het er misschien tientallen per jaar. Dus dat is dan voor een bedrijf van de omvang APG weer niet zo groot. Maar als je kijkt naar, is het een groeiende of een dalend aandeel van de portefeuille, dan is het een groeiend aandeel. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Jacco, wat is jullie laatste transactie?
Ja, en het thema, dat herken ik. Dus wat Thijs zoekt voor pensioenfondsen is hetzelfde wat wij natuurlijk ook doen. Infrastructuur is een goede. Waar wij naar kijken is real assets. Dan zul je afvragen, wat is dan real assets? Nou, een goed voorbeeld daarvan is iets wat onlangs in de portefeuille is opgenomen. Dat is de collectie van het Filmmuseum in Amsterdam. Dat wordt bewaard in een pand wat aan hele specifieke voorwaarden moet voldoen. Temperatuur, maar andere zaken. Maar dat is natuurlijk ook een gebouw wat heel langjarig verhuurd wordt. En juist in zo'n investering kunnen wij onze beleggers blij maken. Omdat je daar een behoorlijk rendement op weet te maken. Het risico relatief meevalt. En er ook nog een inflatiecomponent in dat pakket zit.
En dan gaat het dus om een lange horizon. Hè? Die lange termijn waar je het over hebt, dat is dan cruciaal. Of vind je het verhaal ook leuk?
Ik vind het verhaal net zo leuk, maar het gaat om de lange termijn. Dit zijn verplichtingen die worden aangegaan voor, ik geloof, iets minder dan 20 jaar. In dit geval waar je toch nog een yield van 5,5% op weet te maken. Met dan een inflatiecomponent die er nog bovenop komt. Dus dat is voor de meeste pensioenfondsen goed.
Is dat een buitenkansje of wemelt het van dit soort mogelijkheden?
Het wemelt niet van dit soort mogelijkheden. Je moet er echt wel naar zoeken. En het zijn denk ik de grotere beleggers die kunnen vinden. Dus Thijs bij APG, die heeft de mogelijkheid om dat te doen. Willis Towers Watson doet dat voor een flink aantal van haar klanten en kan dat dus ook doen. Maar niet ieder pensioenfonds zal toegang hebben tot deze categorie assets.
De grote kunst is om de kosten laag te houden. Als je dingen gaat kopen, dan wordt dat veel duurder dan als je op de beurs wat obligaties of aandelen inkoopt. Dus je moet het wel op een grote schaal doen, wil het een beetje uit kunnen. En dat is niet voor iedereen.
Dus dan is het een select clubje dat voor elkaar
uiteindelijk wel, ja.
Dat wordt trouwens ook wel lastig met DC-beleggen, waar we naartoe bewegen natuurlijk in dit land. En dat zou het zomaar eens veel minder interessant kunnen maken.
Want voor dit panel is dat allemaal gesneden koek, maar DC-beleggen?
Ja, dus de overheid is aan het kijken hoe we de pensioenen kunnen hervormen. Een grote trend die je in Nederland ziet, maar internationaal ook, is dat het risico steeds meer verlegd wordt naar de eindbelegger. En dat kan in de vorm van beschikbare premieregelingen. Dan ga je zelf beleggen, zelf potjes. En dat leent zich gewoon minder goed voor dit soort beleggingen. Het is te duur, het is illiquide. Ja. En je hebt er de kennis niet van. En daarmee zou je uiteindelijk, als je dit doordenkt, kunnen zeggen, pensioenen komen dan lager uit.
Koen, we gaan naar jouw laatste belegging. jouw laatste transactie?
Nou, ik haak even aan op datgene wat we eerder al hoorden. Hè. Jullie real assets en als hele grote partijen direct kunnen investeren. Nou, wij willen graag voor onze cliënten liquiditeit. Dus we moeten er meteen in en uit kunnen stappen. Aan de andere kant zien we ook dat er juist in dat segment van private bedrijven, dus private equity en private debt en real assets, interessante beleggingen zijn. Nou, wij hebben dat in de portefeuille via een bedrijf dat Partners Group heet. Die maken voor heel veel pensioenfondsen, voor sovereign wealth funds, mandjes van infrastructuurbeleggingen, bijvoorbeeld de financieringen naar de windparken in Borselen zitten daar onder andere in als voorbeeld. Daarmee ontvangen ze de management fees, dus elk jaar weer revenuen eruit. Dat is als een soort van verzekeringspremie. Als ze het heel goed doen, krijgen ze een prestatiebonus. Nou, wij zitten daarmee in het bedrijf dat gewoon in Zürich genoteerd is. Dus profiteren daarvan. Dat heeft vorig jaar prima rendement gegeven. En kan misschien daarmee wel interessant zijn ook voor particuliere beleggers om op die manier aan te haken, los van bijvoorbeeld een bedrijf als Hall of Berkshire Hathaway in de Verenigde Staten, wat ook op die manier goed bereikbaar is als je in treinen wil beleggen. Of
nou, toch per se in treinen wil beleggen.
Ja. Ja. Nou ja, wel interessant, hè. Daar zaten we laatst over na te denken. Stel dat een airline zijn carbon footprint omlaag wil halen, dan kan het heel interessant zijn om bijvoorbeeld als Air France eens te kijken of je misschien de NS kan kopen van de Nederlandse
overheid. En wie is dat erover na te denken? Is dat al concreet? Moeten we
iemand
inschakelen?
Gewoon een beetje onder een borrel een boom opzetten. Okay. Maar als je nou je carbon footprint, kan je out of the box denken en kijken van, goh, hoe kun je bepaalde vervoersbedrijven combineren met elkaar.
Koen, komt dit verder dan de borrel ooit, denk je? Want je zit nu serieus in het beleggerspanel, hè?
Nou ja, ik denk dat je daar wel over na moet denken. Als je kijkt hoe bijvoorbeeld in Amerika daar met de Hydroloop wordt gekeken hoe snel je met elkaar kan verplaatsen. Ja. We gaan straks in Europa steeds meer doen met hoge snelheidstreinen en minder op korte afstand vliegen. Dus het waarom niet?
Even het rondje afmaken. Zit er nog een particuliere belegger in ons midden, Jani?
Nee.
Nee? Ben je er wel iets over kwijt? Overweeg je het?
Op dit moment niet.
Dan houden we het even hierbij. Het cijferseizoen is namelijk al begonnen, is in volle gang, wordt er gezegd. Ik kondigde net aan dat we het gaan hebben over optimisme onder beleggers, maar ik werd al een beetje gecorrigeerd, Jacco, door jou. Oh ja, optimistisch zijn ze dat dan? Jij betwijfelt dat?
Nou, volgens mij zijn beleggers altijd optimistisch. Aandelen, de analisten verwachten altijd dat het met double digit groeit. Dus wat dat betreft, optimisme hoort bij het vakgebied. Maar als je kijkt naar de consensus voor de S&P 500, is die volgens mij negatief voor dit vierde kwartaal van 2019. En ik denk dat het de impact hier in dat cijferseizoen waarschijnlijk zal zijn dat je ziet dat er underpromised en overdelivered gaat worden. Dus dat het uiteindelijk wel meevalt. En daar kan wel optimisme in.
Ik heb cijfers van de afgelopen vrijdag. Toen had 9% van de S&P 500 de cijfers gepresenteerd en 70% de eigen verwachtingen overtroffen.
Ja.
Is dat wat we dan hier in de praktijk zien?
Ja, dat is natuurlijk eigenlijk wat ieder bedrijf probeert te doen. Je kunt veel beter underpromise en overdeliver.
Dus de lat ligt te laag? Bewust?
Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, in die eerste fase van het cijferseizoen zijn het ook traditioneel de financiële instellingen die met cijfers komen. Dat is toch een wat apartere klasse. De meeste daarvan hebben inderdaad ook beter dan verwacht. Maar dat kan uit hele verschillende hoeken komen. Maar ja, absoluut. Het heeft altijd, alleen als er een nieuwe CEO is, dan neem je veel meer reserveringen en probeer je die winst te drukken. Dat is ook een bepaald patroon dat je kunt ontwaren. Maar verder is het altijd prettiger om met een bosje bloemen thuis te komen dan met lege handen.
Een raar soort spiegelpaleis waar je in zit. Hè? Want je gaat dan denken, wat verwachten mensen meestal? Nou, ze verwachten meestal iets te weinig en dan zijn we iets beter dan gedacht. Is het dan meer of minder beter dan gedacht? En daar kan je ongeveer aan zien of het dan echt goed gaat.
Maar dan hou je elkaar toch in je omgekeerde spiegelpaleis voor de gek?
Ja, er liggen allerlei structurele oorzaken onder. Maar dat is ongeveer wat we nu doen. En als ik dan naar die cijfers kijk, dan denk ik inderdaad dat we ongeveer op een normaal punt zitten qua beats. Hè, of het beter gaat dan verwachtingen. Overigens helemaal geen goed punt qua winsten zijn gedaald vorig jaar. Niet voor alle bedrijven, maar voor gemiddeld voor de bedrijven in de S&P 500 en voor de MSCI World, zelfs de grote aandelenindices. En dat is niet zo gek, want 2019 was ook het jaar van de groeivertraging en van de hogere lonen. wonen. En de prijzen die niet echt stegen aan de achterkant van het bedrijf. En ook het jaar waarin de aandelen 25% omhoog gingen. Dus dit is wel een spannend cijferseizoen wat mij betreft. Want de vraag is wel een beetje van, ja, zijn die prijzen nu zo gestegen omdat mensen geen alternatief hebben? Of hadden ze stiekem toch nog de hoop dat de winsten toch weer zouden aantrekken?
Maar dat eerste is denk ik per definitie het geval. En als je ook kijkt naar wat het IMF gisteren heeft gepresenteerd over de wereldeconomische ontwikkeling, dan zegt ze het wordt wel minder, maar hou ook vooral vast aan dat ruime monetaire beleid. Dus dan blijft beleggen interessant, Jacco.
Ja, er wordt hier vaker gezegd, hè, there is no alternative. Waar moet je anders in beleggen? Je moet toch belegd blijven. Monetair beleid wat ook nog ondersteunt. Ik geloof dat de Amerikaanse Fed nog steeds 60 miljard per maand terugkoopt aan treasury bills. Al die cash moet toch ergens naartoe. Dat geeft toch druk dan weer op aandelenkoersen.
Koen, jij hield net de Trump in de gaten, die in Davos moest optreden en die gelegenheid ook pakte om Powell weer eventjes bij de lurven te pakken. Wat heeft hij daar dan gezegd?
Hij heeft gezegd dat het hem een droom lijkt om geld bij te krijgen als je leent. Hij heeft nog even uitgehaald dat zijn grote frustratie, dat hij met een stijgende rente, dat Powell in zijn ogen alles fout doet. Dat maakt eigenlijk ook wel, als je kijkt naar dit beleggersjaar, een heel interessant aspect. Ervan uitgaande dat Trump herkozen wordt, zal Trump nu ook proberen om zijn preferente kandidaten bij de Fed naar binnen te krijgen. Ook omdat als hij opnieuw president wordt, dan is het aan hem om Powell te vervangen.
Ja,
of
maar
niet.
Hij heeft Powell ook zelf benoemd, toch?
Ja, oké, maar goed, hij zal het zelf niet toegeven. Maar dat is een verkeerde inschatting van hem geweest. Powell bleek integerder dan Trump had kunnen voorstellen.
Ik denk eerlijk gezegd, er doen al inmiddels twee namen de ronde van mensen die dan geplaatst zouden worden bij de Fed. En er zit één hele conventionele man van type Powell bij en één mevrouw die wat avontuurlijker is. Ik denk eerlijk gezegd dat Trump het wel prima vindt dat daar een groep mensen zit waar hij ontevreden over kan zijn, zodat de schuld ook duidelijk bij de Fed ligt en niet bij meneer Trump.
En iemand die positie van Powell overneemt, die blijft toch net zoals Powell volstrekt onafhankelijk opereren?
Nou, dat mag je hopen.
Jacco?
Ja, dat is ontzettend moeilijk om volstrekt onafhankelijk te blijven opereren. Dus er zullen vast wel afhankelijkheden zijn. Maar je mag hopen, dat ben ik met je eens, dat je gewoon je vak uitoefent en dat je rolintegriteit hebt.
Zaken doen.
Het beleggerspanel is te gast. Thijs Knaap, Koen Bender, Jacco Heemskerk. Mijn zakenpartner is Adjani Masthoff. Wij gaan het hebben over de brief van Larry Fink van BlackRock. Die komt ieder jaar in de eerste week van het nieuwe jaar. En daar wordt rijkhalsend naar uitgekeken. Niet voor niets. De baas van de grootste vermogensbeheerder ter wereld geeft dan een inkijkje in de strategie van BlackRock. En dit jaar kondigde hij aan dat hij vooral duurzamer wil gaan beleggen. En dan gaat het over de grote getallen. Want BlackRock belegt zo'n 7000 miljard dollar van grote institutionele beleggers. Is dit iets om rijkhalsend naar uit te kijken? Of weten jullie inmiddels wel dat Larry in de eerste week van het nieuwe jaar op de trom gaat slaan en dat het daarna wat stiller wordt, Thijs?
Larry heeft op de trom geslagen rondom het klimaat. Hè? Dat is het onderwerp van zijn brief. En je zegt zelf al, ja, als je 7000 miljard dollar beheert, dan doet het ertoe wat je zegt. Ook al komt daar misschien een week, twee minder van terug. Dus ik vond het interessant om te lezen. Ik vind het ook wel, het is een goed teken dat zo'n grote belegger toch zo'n onderwerp erbij pakt, wat onder beleggers niet altijd even populair is. Klimaat.
Is het niet meer zo populair? Want in dit panel is het bijzonder populair.
Zeker, en bij ons ook. Maar dus nu hebben we het over een Amerikaanse vermogensbeheerder en je merkt toch dat dat daar de cultuur nog wel wat anders is. Dat er toch minder geloof gehecht wordt aan wat dan klimaatverandering heet. En daar onder beleggers al helemaal een zeker skepsis is. Dankjewel.
Skepsis is.
Ja, heel goed. En daar is dit een goede uitzondering op. En dat mag je toejuichen. Ja,
wat staat er dan concreet? BlackRock stapt deels uit steenkool, geloof ik.
Ja, het punt is met BlackRock, en dat zei je zelf ook al, ze zijn heel groot, maar ze zijn ook grotendeels passief. Dus van de 7000 miljard is 5000 miljard is gewoon een index tracker. En als er in de index steenkool zit, dan zit BlackRock daar gewoon in. En de andere 2000 miljard wordt actief beheerst. En daar gaan ze dan inderdaad minder in dat soort zaken zitten. Maar voor het grootste gedeelte. Ja,
maar het eerste deel van je antwoord is geen detail, hè? Inderdaad, ze zitten gewoon tot over hun nek in die index.
Dat is waar. En dat, wat op zich wel aardig was in de brief dit jaar stond, een soort van, toch een soort van dreigement, waarin meneer Vink zei van ja, we kunnen ook een andere index verzinnen. We werken samen met index providers en laten we nou eens een index verzinnen waar dan iedereen in zit behalve de vervuilende bedrijven. Dat is natuurlijk wel een reëel dreigement als mensen dat zouden willen kopen, dat soort producten.
Hij is een beetje late to the party. Ik denk dat dat het verhaal is. En hij is ook niet helemaal consistent. Zoals het heel mooi door Mark van Baal in commentaar werd aangegeven.
Hij is van de activistische aandeelhouders. Ja,
dus hij zorgt ervoor dat er bij Shell serieus over het klimaat nu gedebatteerd en nagedacht wordt. Hij vergeleek het met in het parlement stem je tegen. Maar tegen de premier zeg je van nee, we willen dit echt wel gaan veranderen. Ze hebben zich nu aangesloten bij de Climate Action Plus groep. Heel veel beleggers die daar een serieus werk van willen maken. 2 jaar geleden heeft hij nog vriendelijk bedankt om daar toe te treden. Je hebt het net over die kool en dat is wel heel erg mooi. Jij legt dan nu de nadruk op, ze gaan niet meer in kool beleggen. Wat ze gezegd hebben, wij gaan niet beleggen in bedrijven die meer dan 25% van hun omzet uit kolen halen. Mm. En daarmee zeg je zoiets als, ja, we vinden het belangrijk, maar we veranderen eigenlijk helemaal niks, want de grootste bedrijven in kolen, Glencore, hebben minder dan 25% van hun omzet in kolen. Dus daar kunnen ze nog steeds, namelijk maar 10%, maar dat is nog steeds wel 130 miljoen ton aan kolen. Dus ze kunnen heel makkelijk op dit moment zeggen van, nou oké, we hebben wat gezegd, we hebben wat gedaan, maar de facto hoeven ze op dit moment nog niks te veranderen in die portefeuille. Dat is heel anders.
Laat op het feestje, niet consistent, en bovendien zijn de mogelijkheden, de bewegingsruimte is vrij klein, omdat ze nou eenmaal een indexbelegger zijn. Waarom hebben we het eigenlijk over die brief?
Ja, dus het cynisme heeft hier zeker zijn plek gekregen in dit panel. Toch is het buitengewoon goed nieuws. Een van de problemen die je denk ik ziet in deze markt is dat die indexbeleggers, zeker de grote drie, echt een behoorlijk aandeel in stemrecht hebben. FT heeft er vorige week een artikel over geschreven dat de grote drie, BlackRock, State Street, Vanguard, samen 20% van het stemrecht in handen hebben. En dat dat groeit in 10 jaar tijd naar 25% en op termijn naar 40% van het stemrecht. Als die zich niet zouden uitspreken, dan verandert er ook niks. Dus het feit dat zij nu een beginnetje maken, dat is op zichzelf goed nieuws.
Is het voor de bühne? Want Mark van Baal, die heb ik ook voorbij horen komen, die zegt, ja, god, in zo'n brief dan worden er grote woorden gebruikt, maar als het uiteindelijk over de stemming gaat, dan is het toch, nee, we blijven liever aan tafel dan dat we er met gestrekt benen in gaan.
Ja, Rick, het is deels voor de bühne en deels is het echt. Waarom is het echt? Kijk naar het nieuws van de week. BlackRock staat erin over sustainability. World Economic Forum heeft het als focus. Het ECB-beleid wordt herijkt en Lagarde wil daar ook klimaatverandering een rol in geven. McKinsey publiceert een rapport waarin ze zeggen, beleggers, let op, want dit gaat je portefeuilles aanpakken. Australische fondsenmanagers stonden van de week behoorlijk onder vuur. Leuke woordspeling, niet bedoeld. Omdat zij te weinig hebben gedaan aan klimaatverandering vorig jaar.
Onderschrijft dit niet ook een deels het punt van Koen dat ze wel moesten en dat ze daar zelfs relatief laat mee zijn nu?
Ja. Maar dat wil dan ook niet zeggen dat als je het eenmaal doet, dat het niet een goede beweging is. Dus ja, ik onderschrijf een hele hoop van de argumenten.
Ik ben het daar ook helemaal mee eens. Maar ik denk dat als je 5 miljard op de allergoedkoopste manier wil beleggen, dan moet je afvragen of daarbij kan horen dat je dat stemrecht uitoefent. Want dat in zichzelf, zorgen dat je een mening hebt, dat je dat publiceert, dat je daar actief gebruik van maakt, dat je langsgaat bij die bedrijven om met ze in discussie te gaan om verandering te bewerkstelligen, dat kost geld. En als wij met z'n allen zeggen van ja, we willen aan de ene kant op de allergoedkoopste mogelijke manier willen we beleggen. En ook, je kan niet
heeft volgens mij in een brief van vorig jaar of het jaar daarvoor, zo lang presenteer ik dit programma, al gezegd, de bedrijven waar wij in zitten, die gaan wij beter controleren en doen ze iets wat ons niet helemaal bevalt, dan zullen we op zijn minst daarover in gesprek gaan.
Ja, hij kan dus een verschil maken tussen het actieve deel en het passieve deel. En het is heel belangrijk dat hij dat passieve deel er nu bij, maar wij moeten als beleggers zelf ook afvragen hoe belangrijk vinden we het en wat is de prijs die we bereid zijn om daarvoor te betalen.
Of je komt met een nieuwe index. Jacco, ik merkte dat jij wel kon leven met die gedachte.
Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om het bouwen van de index en die kun je dan passief volgen. Dus het argument wat vaak gebruikt wordt dat een passieve belegger niks aan sustainability kan doen, dat is onzin.
De vraag is wel waar de grens aan ligt tussen actief en passief. Als je eerst actief een index gaat verzinnen en dan passief volgen, wat ben je dan voor belegger?
Dat klopt. Dat loopt dan in elkaar over, ja.
Kijk, wat misschien veel belangrijker is de ontwikkeling waar we het eerder al al even over hadden, dat Microsoft daarin heel duidelijk het voortouw neemt. En die zeggen van jongens, wij vinden dat er een nieuwe standaard gezet moet worden. Je kan ook niet meer succesvol een economie laten groeien als je dit niet in acht neemt. En ook niet je bedrijf. Dus
waarom kan dat niet meer? Die grote oliebedrijven, nieuws van gisteren meen ik, die dus relatief weinig investeren in schonere brandstof. Nou, het gaat niet per se slecht met die bedrijven, toch?
Nee, maar op het moment dat we met z'n allen een aarde hebben die opwarmt en wij hier straks tot aan onze enkels in het water het programma staan te presenteren, dat heeft economische impact. En dat is op allerlei plekken is dat meetbaar. Het gaat economische krimp straks geven op het moment dat de klimaatveranderingen te groot zijn.
De vraag is wel of beleggers dat allemaal goed kunnen prijzen. Hè? Het onderzoek van BlackRock zelf, die hebben gekeken naar twee Amerikaanse steden die obligaties uitgaven. Eén lag in een gebied met tornado's en de andere in een gebied waar dat nooit voorkwam. Wat betalen ze? Dezelfde rente. Dus beleggers konden daar nog niet heel goed een onderscheid tussen maken. Iedereen zegt wel, je moet het doen. En dit lijkt toch een hele duidelijke case. En toch, in de prijs zie je dat nog niet zo. In Nederland is een paar jaar geleden uitgezocht dat als je een huis hebt dat op een gebied ligt dat vaak onderstroomt, dat huis ongeveer 3000 euro goedkoper is dan een gewoon huis. Dat, dus daar kan het wel. Maar de vraag is een beetje wanneer.
Weinig eigenlijk.
Ja, goed. Vergeleken met de houten vloer misschien wel.
Er staan niet meer zoveel huiseigenaren onder water, toch?
Aha, daar is hij.
Kijk, we hebben het hier nu over kapitaalmarkten. En over de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken in aandeelhouders of dingen. Maar laten we het ook over het humane kapitaal hebben. Wie wil er straks nog van nieuwe generaties, van de generatie van Greta Thunberg, werken voor een oliemaatschappij of voor British American Tobacco? Dat moet je je ook afvragen. Dus het gaat op meerdere vlakken gaat het impact hebben.
Mag ik jullie tot slot een persoonlijke vraag stellen? Heel kort. Er is onderzoek gedaan naar de vraag of beleggers zich laten beïnvloeden door de tweet van Trump. Dat zijn er overigens vorig jaar heel veel meer geworden ten opzichte van 2018. In Zwitserland zegt 80% van de beleggers zich wel degelijk te laten beïnvloeden door die tweet van Trump.
Oh, 80% van de handelaars. Dat is wat anders.
Pardon, dan. Ik me corrigeert. Net voor het einde van de uitzending toch nog even keihard die correctie. Koen, hoe kijk jij naar de tweet van Trump? Kijk je er überhaupt naar?
Ik kijk er wel naar. Het zijn er steeds meer, ik kijk er steeds minder naar.
En wanneer heb je voor het laatst gedacht, deze tweet heeft echt invloed, dus ik doe A in plaats van B?
Nou, dat is misschien vorig jaar zomer geweest, toen die weer even met een gestrekt been richting China kwam.
En wat deed je toen?
Succes in toch iets meer liquide gegaan, terwijl dat niet nodig was geweest.
Thijs?
Er zijn momenten dat Trump over bedrijven tweet. Hè? General Motors, Harley Davidson heeft het een keer gehad. Dat zijn natuurlijk momenten dat je weet van, dit gaat niet goed zijn voor de beurskoers.
Heel erg in het begin.
Bedrijf. Ja, heel erg in het begin.
Volgens mij, ik sluit een fabriek als dit of
exact.
Dat.
Had hij ruzie met bepaalde bedrijven, dan weet je dat gaat effect hebben. Van andere dingen vraag ik mij af. Als Trump tweet van de rente is te laag, gaat de rente dan omhoog of omlaag? Daar kan je van allebei de kanten kan je daar wat van vinden. En het is dus voor heel veel dingen denk ik dat het gewoon lastig is om daar een duidelijke strategie aan te verbinden. Dus het is volgens mij het grootste gedeelte ruis.
Heeft de social media, de Twitters, de voortdurende updates van bedrijven of het volgen van banken, wat op een andere manier toch ook eenvoudiger is geworden, transparanter moet zijn, heeft dat de handel echt beïnvloed, denk je, Jacco?
Nou, de handel misschien wel. Ik denk de belegging in de portefeuille is niet. Zeker niet als je voor de hele lange termijn belegt. Dan is dit gewoon ruis. In het geval van Trump en Twitter zou ik denken, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.
Dat doet hij weer, hè? Twittervogeltje. Jacco Heemskerk zong zijn liedje mee in het beleggerspanel. Dank dat je er was. Thijs Knaap moet nu weg. Senior-strateeg van APG. Tot snel. En Koen Mender, ik spreek jou hopelijk volgende week dinsdag weer van Mercurius Vermogensbeheer. Janny Masthoff. Ben je dichter bij de beurs gekomen of niet, de afgelopen half uur?
Een heel klein beetje.
Het was allemaal niet voor niks. Tot de volgende keer. Morgen, dat is BNR Zaken doen, weer terug met Willem van Weden van Vivera. Die zeggen na 60 jaar het vleesige dag en kiezen voor vleesvervangers. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.